Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de voedselpioniers. En die zijn hard nodig. Willen we iedereen blijven voeden in de wereld en onze planeet gezond houden, dan moet het roer om. Maar hoe krijg je als pionier die grote transitie voor elkaar? Welke weerstand is er en hoe overwin je die? Deze week spreek ik 5 voedselvernieuwers die technologie als de oplossing zien. En mijn eerste gast deze week durft een bijzondere sprong te wagen om te pionieren. Van kroonprins van een traditionele speler als Unilever naar CEO van de Live Kindly Collective. Dat is een collectief van ondernemers en wereldleiders die ons allemaal aan de plantaardige voeding willen krijgen. Kees Kruithof, van harte welkom. Je bent een uitdager geworden. Wat was het moment dat je dacht, ik wil die uitdager zijn?
Ja, op het moment dat ik eigenlijk bij Unilever wegging, was ik aan het nadenken, wat dan nu? En toen heb ik eerst 6 maanden de tijd, heb ik een sabbatical genomen. Heb met mijn 5 dochters, 1 voor 1, ben ik gaan reizen. En dat was heel goed om na te denken, wat dan nu? En een van het grote moment was toen de founder, die heet Roger Lienhardt, die kwam naar me toe. En die zei, wat ik samen met jou wil doen, is om een wereldwijd voedingsmiddelenbedrijf in plantaardige voeding op te zetten. En dat was zoiets leuks, dat ik toen dacht, dit is het.
Ja, was het meteen van, wauw, dit ga ik doen. En niet zo, ja, plantaardig voedsel.
Nee, ten eerste is mijn karakter zo dat als ik iets hoor, dan denk ik, dit ga ik echt doen. En was ik daar helemaal enthousiast over. En het tweede is dat het aan alle kanten, alles wat je verkoopt, dat een positieve bijdrage was. En toen ik bezig was om na te denken over de criteria, wat dan nu te doen, was een van de grootste criteria, was om te zeggen, ja, ik wil bij alles wat het bedrijf doet, een positieve bijdrage leveren. En dat is helemaal zo bij plantaardige voeding.
Maar zat het dan al langer in je dat je dacht, ik wil die positieve bijdrage leveren, of kwam dit nou gewoon toevallig op je pad?
Nee, die positieve bijdrage is er met de paplepel in gegaan. Want mijn moeder die heeft altijd gezegd, zorg dat je altijd je maximale talenten benut. En dus vanaf dat moment heb ik daarnaar geleefd. Was dat zeker ook het geval bij Unilever, om daadwerkelijk een positieve bijdrage te leveren. En dus die gedachte die zat er eigenlijk altijd al in.
Ja, maar alles uit het leven halen, dat kan natuurlijk ook gewoon winstmaximalisatie zijn. En hoeft niet per definitie iets goeds te zijn voor de planeet natuurlijk.
Absoluut, nee. Daarom is het ook een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. En dat is er zeker, als je erna gaat denken wat er nu gebeurt in de wereld, is het zo dat er, als er iets belangrijk is dat de bedrijven een positieve bijdrage leveren. Omdat heel vaak overheden of NGO's daar moeilijker in slagen. En dus op het moment dat je het in de kern van de bedrijfsvoering kan maken, dan is het zo dat daar een enorme kracht uitkomt. Want uiteindelijk zijn het zo dat bedrijven de meeste werkgelegenheid over de wereld geven en alles. En daarmee is het zo dat als die dat kunnen doen, daar hebben we een grote versnelling.
Ja, maar zit dat echt, dat idealisme? Want dat probeer ik. Ik zeg niet dat het ene goed is of het andere fout. Maar ben je nou een echte idealist?
Ja, ik denk dat idealist een heel groot woord is. Maar wel een absolute believer. En daarmee is het zo dat het nadenken over wat en hoe we dingen doen, dat zeker zo is. Onze familie is er helemaal om. We zijn nu met alle meisjes zijn we in verschillende fasen van onze omwenteling naar plantaardige voeding. Ik moet zeggen, is dat de jongste zijn er overigens wel sterker in dan de oudere dochters.
Ja, om de transitie dus ook, want dat begint dus ook al heel klein bij huis. Vond je het zelf lastig om helemaal van het vlees af te gaan?
Nee, ik vind het zelf eigenlijk helemaal niet moeilijk. Ik ben nu een jaar, eet ik geen vlees meer en ik voel me helemaal totaal fit en gezond. En,
als ik, maar daarvoor was je toch ook al fit?
Ja, ik was altijd wel fit. En, maar nu nog meer. En als ik me nu zelf voel wat dat betekent voor mijn sportprestaties, is dat absoluut heeft een positieve bijdrage. En nogmaals, wat leuk is, we hebben van de 5 dochters, die gaan van 25 tot 11. Degene die 11 en bijna 13 zijn, die kunnen dit eigenlijk als makkelijkste kunnen zij dit doen.
Ja, en dan zit ik me toch voor te stellen, want je was eerst de man van vlees, neem ik aan, toch?
Ja, ik heb...
ja, het voelt bijna lullig om het te zeggen. Ja, ja.
Nee, helemaal niet. Nee, ik heb eigenlijk in mijn hele leven nog nooit vlees verkocht. Wel veel voeding natuurlijk.
Nee, maar je had het even. Ik neem aan dat het een lekker stukje vlees, toch?
Ja, ik vond dat inderdaad. Vroeger vond ik dat lekker stukje vlees. En totdat je bewuster wordt. Op het moment, ik zeg vaak, is dat als je iets ziet, voor het eerst ziet, dan kan je het ook niet meer niet zien. En als je het dan dus je realiseert, dan moet je ook actie ondernemen.
Want wat is er gebeurd in jou? Hè, want dan kom ik toch nog even terug. Je bent op een gegeven moment benaderd voor die baan, maar er is iets tegen jou gezegd waardoor je dit inzicht hebt gekregen. Wat is dat dan geweest?
Ja, nee, dat is toch het moment geweest waarop ik veel dieper ben gaan analyseren wat er nou gebeurt in die globale voedingsmiddelenindustrie. En dat wist ik natuurlijk wel op een zeker niveau. Maar als je er echt dieper in gaat, dan ga je realiseren dat het echt zo is. Dat 7,7 miljard mensen onmogelijk is om zo te voeden. Wat ik bijvoorbeeld helemaal niet wist, is dat gemiddeld een kip op deze wereld letterlijk 42 dagen leeft. En dus daarmee op een bepaalde manier echt daadwerkelijk wordt gefokt om geslacht te worden, om opgegeten te worden.
En kan je mij uitleggen waarom je dat dus niet wist? Hè? Dus die topman van Unilever, die dus al die verschillende producten voortbrengt, dat je dat dus niet weet.
Ja,
dat boeiend.
Ja, dat is ook boeiend. Weet je, uiteindelijk is het zo dat er diep in de vleesindustrie hebben wij en ik zelf nooit gezeten. Dus op het moment dat je daar toch meer aan het bedenken bent, wat betekent het nou echt, komen er nieuwe inzichten. En dus het eerste, wat ik al zei over kippen die 42 dagen leven, is uniek. Het tweede, wat ik nooit wist, is dat eigenlijk bij de food waste, ik dacht altijd dat het helemaal aan het eind van de keten, als mensen hun voeding weggooiden, dat betekende dat daar de grootste food waste zat. Maar wat ik me niet realiseerde, is dat er eigenlijk die proteïnetransformatie, namelijk van planten naar dieren, van dieren naar mensen, dat als je daar een stap overslaat, direct van planten naar mensen, is dat daarmee is dat je die hele food waste eruit haalt.
En als je dan met je vrienden hierover praat, ik bedoel, lachen ze je dan uit? Hoe gaat dat?
Nee, ik denk dat er iets ongelooflijk fundamenteel veranderd is in de wereld. En 5 jaar geleden was vegan, wist eigenlijk niemand wat dat nou precies was. En wat je nu ziet, is dat het eigenlijk helemaal om aan het schakelen is. En dat het bijna zo is dat het trendy en cool geworden is. En dus met name omdat je ziet, is dat de jongere generatie hier enorme drijfveer zijn. Ja. Dus de millennials en de Gen Z. Eigenlijk is het zo langzamerhand een beetje anders aan het worden. Die vraag, eet je echt nog steeds vlees? Vraag, die begin je toch wel vaker te horen.
Ja, ik vraag het natuurlijk ook. Kijk, laat ik dit zeggen. Ik ben ook heel erg in dat veganistische gestapt en ook weer een beetje teruggegaan. En ik worstel er nog een beetje mee. Ik zie echt ook de voordelen om echt helemaal die vegan kant op te gaan. Maar ik vind het ook lastig en met een gezin. En als ik gewoon even naar de totale cijfers kijk, die vleesvervangers die zijn wel toegenomen. Maar 5% of zo is vegetariër. 95%. Ook van onze luisteraars zou nu zeggen, ja, Kees, doei, dit ga ik echt niet doen.
Ja, ja. Nou, dat is ook. Wij zijn het helemaal eens met die luisteraar. Want uiteindelijk zijn wij.
Ja, ben je het eens met die luisteraar die zegt, doei, ik ga het niet doen?
Ja, met het feit is dat er 95%, we noemen dat flexitarians. Wij zeggen helemaal niet dat iedereen 100% om moet. Wat is interessant, is als je één maaltijd per dag gewoon verandert, heb je al een ongelooflijk grote bijdrage. En dus wij zijn helemaal niet puristen hier. Als mensen 1 dag en de volgende doen 2 dagen en dan 3 dagen. En dus daarmee is dat balans. Maar het bewustzijn is met name waar het om gaat. En wat je ziet, is dat daarmee een grote groep van mensen daadwerkelijk iedere keer een beetje meer. En dat is eigenlijk hoe het is.
Dus je hebt het gevoel dat we op een omslagpunt zitten.
Oh, volledig. Absoluut. Ja. En vroeger was het woensdag gehaktdag. En nu begint het een beetje soort van te worden maandag zonder vlees. En de week zonder vlees komt er begin maart weer aan. gedaan. En dat zijn allemaal momenten waarop je ziet dat er een omslagpunt aan het plaatsvinden is. En je ziet markt na markt, over de hele wereld zie je dit gebeuren. Bijvoorbeeld in Amerika is de plantaardige melk is al 15% van de hele markt. Dus dat zie je alleen maar, aan alle kanten zie je dat groeien. En wat nou interessant is, ik heb over de hele wereld in alle continenten gewerkt, maar ik heb eigenlijk nog nooit in voedingsmiddelen gezien is zo'n globale trend die erin zit. En of dat nou in Amerika of Zuid-Afrika of Brazilië of India, Duitsland of China is, je ziet eigenlijk hetzelfde. En ik heb al vaker gezegd, dochters van 14, 15, 16 jaar, die komen thuis en die zeggen eigenlijk tegen hun ouders, ik ga geen vlees meer eten, of in ieder geval veel minder vlees.
Met name de meisjes, denk
met
ik.
Met name de meisjes.
Want ik heb alleen maar jongens thuis. Nou, dit is een gevecht voor mij om die mannen mee te krijgen, hoor. Ja. Moet ik eerlijk zeggen. Die zeggen, mam, nu is het genoeg, weet je. We willen ook gewoon een stukje vlees hebben nu.
Dat is zo leuk. Dat is echt zo'n trend. Dat zie je overal. En de beste manier is dan om naar de film Game Changers te kijken. En dat is gemaakt door een producent. Dat is,
ik ken hem. En ik heb dus gezegd tegen die jongens, we moeten dat gaan kijken. Ja. Maar ook zelfs daar zit een weerstand om te gaan kijken.
Oké, okay, dat... Dan,
maar dit is natuurlijk wel een hele grote groep, hè?
Ja, dat is heel interessant. Ja. Maar dus wat er gebeurt is het volgende. Als je in Game Changers, American Football, we hebben net weer de Super Bowl gezien. De American Football Players, als die omgaan, dat zijn natuurlijk echt de helden, de grote, sterk. En daarvan hebben ze het nu gezien, is dat ze zelfs daarin al een trend krijgen. Is dat de American Football Players omgaan. Nou, en wat ik zo mooi vond van die film, is dat de sterkste man van de wereld, die zegt. Ja, ik ben zo sterk als een os. En heb je ooit wel eens een os vlees zien eten?
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week spreek ik 5 kopstukken uit de wereld van voedselpioniers. Later deze week zijn Louise Fresco, zij is de bestuursvoorzitter van de Universiteit Wageningen, en Jaap Korteweg, oprichter van de vegetarische slager, bij mij te gast. Vandaag praat ik met Kees Kruithof, CEO van de Live Kindly Collective. En jullie willen een wereldspeler worden. Ik hoor ook grote ambities. 4 tot 500 miljard dollar moet er uiteindelijk in deze markt rondgaan. Is het dus ook echt in die zin een omslagpunt, dat jullie echt zien, dit wordt mainstream?
Ja, absoluut. Schaal is absoluut fundamenteel in deze markt. En zoals we weten is dat schaal en lagere kosten, en daarmee ook het betaalbaar maken van deze categorie is absoluut fundamenteel. En dus als je nu gaat kijken, is dat berekeningen zijn dus nu 400 tot 500 miljard in 2040. Dus dat is maar 20 jaar. En dan is het dus zo dat het 3 keer de grootte van de bier industrie is. Dus we zitten nu.
Dat is niet normaal.
Dat is niet normaal. En we zitten dus nu in de fase van de versnelling. En dan gebeuren er 3 dingen in die fase van versnelling. Het eerste is dat je ziet dat het maatschappelijk eigenlijk dat mensen zeggen, ja, weet je, ik ben er een onderdeel van, ik ben bewust en ik ben er een onderdeel van. Dus dat is het eerste. Het tweede is dat je ziet, is dat die kostencurve, die gaat heel snel omlaag, waarmee het niet zo is dat het alleen maar voor de happy few is, maar dat het daadwerkelijk is dat het breed gedragen wordt in de bevolking. Nou, en dat is een van de grote dingen. En we hebben Ali B wordt Ali V gezien. En Ali B is nu vegan geworden. En dat die heeft nu net een Ali V.
Vegan challenge, toch?
Ja, precies wat we daarnet al zeiden. Flexitarian is er. Hij zegt 5 van de 7 dagen. Ja. Maar dus wat je daar ziet, hebben we net een Ali V. V-diner gedaan. Dus met 100
en
mensen.
En hier hoor ik de commerciële man.
Ja, exact. Ja, die zit er altijd in. Die zit er al jaren in.
En daarin vraag ik me toch af, want we begonnen het gesprek. En ik zeg nogmaals, het is niet goed of niet fout. Hè? Maar ben je nou die idealist? Of heb je gewoon zoiets, dit is gewoon big business en jij gaat gewoon voor de groei?
Ja, dus uiteindelijk is dat allebei wat je aangeeft is te extreem. Zowel is het niet zo dat ik idealist ben, nog is het zo dat het alleen maar om big business gaat. Waar het om gaat, is dat het zo is dat je het allebei samen kan doen. Mm-hmm. En dat het mooie daarvan is dat je dus en een positieve bijdrage levert, en is dat je gezond bedrijf geeft. En uiteindelijk gaat het over sustainability, namelijk de lange termijn gezondheid van de planeet, van bedrijven. Die komen heel erg samen.
Ja, en dan vraag ik me toch af, toch even die kritische noot. Moet ik nou blij zijn? Moeten we blij zijn als het gaat om de planeet gezond houden, mens en dier gezond houden? Dat het nu mainstream en big business wordt. Hoe zorg je ervoor?
Ja.
Dat het een gezonde industrie blijft. Want dat weten we van het vlees. Daar zitten echt een aantal haken en ogen.
Ja, dus ik vind het. Ik ben het helemaal eens met het woord mainstream, maar niet big business. Want daar zit toch altijd iets omheen. Dat het zeg maar een negatieve consequentie heeft.
Mm-hmm.
Wat we hier kunnen opzetten vanaf het begin, is eigenlijk dat het een positieve bijdrage levert. Dus als je gaat nadenken over planten, die hebben twee voordelen. Eén, als je direct van een plant, als je daar plantaardig kip mee doet, zoals we dat bijvoorbeeld met Like Meat hebben, hebben we 100% biologisch. Het is de enige, en heel belangrijk is dat je dus 100% biologisch hebt. En dan moet het dus zo zijn dat je niet alleen maar van dierlijk naar plantaardig gaat, maar ook is dat je zeg maar van veel E-nummers naar eigenlijk wat we noemen clean label, 100% biologische ingrediënten doen.
Ik wil daarvoor gaan, maar stel voor dat die hele grote, nog even 95% is geen vegetariër. Uiteindelijk wil je iedereen aan het plantaardig voedsel. En niet iedereen of al zijn vlees overboord gooien, maar dat is een proces.
Ja.
Dan wordt het op een gegeven moment toch die big business. Want dan gaan al die spelers gaan op die markt komen. En hoe zorg je dan dat het zuiver blijft?
Ja, we moeten toch eerst even zuiver definiëren. Dus het eerste is zuiver in de producten. Waar komt het vandaan? Is het 100% transparant? Krijg je vertrouwen omdat je bij alles ziet waar het vandaan komt? Mm-hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De digitalisering van de wereld helpt daar natuurlijk ook gigantisch mee. Dus het zuiver maken.
Transparantie van de gegevens. Waar komt je
waar
eten
komt het vandaan?
Ja,
okay. En wat wij dus hebben gedaan is, we hebben dus zaden geplant in Zuid-Afrika, in Malalaan, Mpumalanga, Zuid-Afrika. Daar plant je die zaden.
Ja.
En dan is het zo is dat je daar op 18 augustus hebben we dat zaad geplant. Op 28 oktober, dus een soort van 2 maanden later een beetje, zag je is dat daar al dat hele gewas was gegroeid. En wat dat niet alleen maar doet, is dat het dus carbon neutraal maakt, maar het geeft carbon terug in de grond. En dus wat je krijgt is het zuiver maken van die hele supply chain terug naar het land waar die planten groeien, is dat dat een van de allerbelangrijkste dingen is. Daar krijg je betere kwaliteit van je proteïne en je krijgt de kwaliteit van de aarde komt weer terug.
Dit is ook waar de Rabobank natuurlijk op inzet. Ja. We hoorden vandaag Barbara Baarsma met wat nieuws en later deze week spreek ik hoofdinnovatie van de Rabobank. Gaat ook over al die nieuwe businessmodellen die beginnen te ontstaan. Maar ik denk dan, die gele RTA in Zuid-Afrika, moeten we niet gewoon ons eten dichtbij hebben? Moeten we, want dan gaan we dat allemaal weer transporteren hier naartoe. Dat is niet waar we heen willen, toch?
Ja, dus er zijn twee dingen. Dus ten eerste is het zo, wat de Rabobank doet, is er absoluut onderschrijven wij. Wij zijn samen met de Rabobank in een partnership bezig om de Carbon Bank te maken. Dus dan krijg je certificering van die carbon credits. En dan vervolgens is het zo, daar krijg je dan ook weer klanten voor. Ja. En dan kan je dus een closed loop maken. Dus dat is hartstikke positief. Natuurlijk is het ook zo, is dat we moeten zorgen, is daar waar mensen eten ook uiteindelijk de grondstoffen vandaan komen. En dus nu zijn we aan het testen in Zuid-Afrika, maar dat zou ook kunnen in China en ook in Brazilië en ook in Europa. En met al die testen kan je het dus zowel doen dat het dus een betere kwaliteit van de proteïne wordt, maar ook is dat het heel lokaal wordt. En dus dat is zeker een volgende stap die we er ook in weer in moeten zetten.
En dan toch zit ik, hoe zorg je dat dit, want dan heb je het over wat is zuiver, en dan nu de volgende stap, hoe hou je het zuiver? En misschien ook wel als het gaat over gezondheid, wat nu bij vegan producten, want dat is ook precies de reden waarom ik er nog mee worstel, los van de smaak, gaan we het zo over hebben.
Ja.
Maar dat er heel veel zout in wordt gegooid. En zout is echt heel slecht voor je lichaam.
Ja.
Dus Ik zie die gamechangers dan en denk, ik ben helemaal voor.
Ja, ja.
En vervolgens lees ik een aantal kritische stukken. Dan denk ik,
absoluut,
dat zoutgehalte, waarom kunnen we dat niet gewoon meteen goed doen?
Ja, daar ben ik het helemaal, helemaal over eens. Want er moet een dubbele transitie komen. Wij praten altijd over de double pivot. Niet alleen maar van dierlijk naar plantaardig. Maar dus ook is dat de ingrediënten moeten dus 100% biologisch zijn. En inderdaad, er niet te veel zout erin en dat soort en weinig E-nummers.
Maar dat dus toch een gemiste kans dat het nu niet zo is?
Maar dat zie je dus nu ook weer veranderen. Je moet je voorstellen is dat we zijn bezig met de hele beginfase van deze technologie en de beginfase van de marktontwikkeling.
Ja.
En dat je nu al ziet, is dat overal in de volgende fase, net zo zeg maar als de iPhone 2 wordt uiteindelijk de iPhone 12, is dat iedere keer worden er vervolgstappen ingezet. En dus wat wij nu al kunnen, 100% biologisch, en op hetzelfde moment met 5 natuurlijke ingrediënten kunnen we dat maken. Dus daar zit heel weinig zout in, dat is zo dat het heel goede voedingselementen heeft. En dat is dus heel belangrijk.
Dus
dat
die bewustwording is er? Dat moet ik absoluut. Gewoon geloven? Of...
Nou, nee, hoef je niet geloven, je kan het nu kopen. Hè. Het is nu
kijk, als je het helemaal volklemt met zout, hè, dan heeft het een bepaalde smaak. Zout is goedkoop.
Ja,
en dat is dan toch het gevoel wat ik erbij krijg.
Ja, en dat zie je dus in verschillende producten, zie je dat heel verschillend. Dus zeg maar in burgers zie je dat vaker. Omdat ze daar dan het element van het moet eruit zien. Het bloed moet er een beetje een soort van terugkomen. En bij kip zie je dat alweer heel anders. Dus uiteindelijk zie je zo is dat bij plantaardige kip kan je het nog veel zuiverder maken. Ja. Nou, en nogmaals.
Dus dat is waarom jullie ook inzetten met dat collectief op die perfecte kippenborstfilet. Omdat uiteindelijk met kip is dat gewoon makkelijker tot een gezond product te krijgen?
Ja, dus dat is heb je minder ingrediënten nodig als eerste. En ten tweede is dus dat je gezondere ingrediënten hebt. Maar ook daarin zitten we nog in de beginfase van de ontwikkeling. Hè. We hebben net met Rival Foods, en het is leuk dat Louise Fresco hier deze week ook zit.
Ja, super.
Want dat is namelijk een start-up die is gekomen vanuit de Universiteit in Wageningen. En dat zijn twee PhD-studenten uit Wageningen. Die zijn begonnen met Rival Foods. En daarmee zijn we nu weer de volgende technologie. Logische fase aan het ontwikkelen om ook zeg maar een hele kippenborst te kunnen doen. En dus dat, daarin zie je alweer is dat iedere stap weer betere nutritionele waarde krijgt en de volgende stap in de ontwikkeling van de hele industrie gaat plaatsvinden.
Want die smaak die moet ook nog meer verfijnd worden, toch?
Ja, kijk, het is wel interessant, hè. De smaak bestaat natuurlijk niet. Uiteindelijk zijn het consumentengoederen en is het zo dat er vele verschillende opvattingen daarin zijn. Maar als je dus nu al consumentenonderzoek doet, dan zeggen er heel veel mensen, het smaakt eigenlijk zoals gewone kip. En ik was, als ik het niet had geweten, dan had ik het verschil niet geproefd.
Ja, en dit is dus ook weer interessant. Niet dat mijn gezin nou centraal staat voor heel Nederland, maar ik doe gewoon wel eens.
Stiekem.
Ja, dan denk ik gewoon, ik maak een lekkere lasagne schotel en met dat lekkere gehakte in. En ze hebben het door.
Ja, maar dan
ik vind het toch minder lekker, man.
Ja, dat geloof ik niet helemaal, hoor. Want we hebben een aantal merken en producten in ons collective. Dus Like Meat is er één van. En Fry's Family en Oomph. En dus bij ons thuis was het zo, is dat Sabine, mijn vrouw, die had dus ook die lasagne gemaakt. En de jongste, die heet Jasmine.
Ja.
En die at dat en die werd zo boos. Want die zei, mami, ik had toch gezegd dat ik helemaal vegan wil zijn. En dus dat was, toen was daar oemf gehakt in.
Dus ik geloof je verhaal weer, niet.
Nee, helemaal niet. Ja, exact. Je hebt inderdaad de verkeerde. Ja. Zo komt het.
Goed, we praten straks verder. Mijn gast vandaag in BNR's Big Five van de voedselpioniers is Kees Kruithof, de voormalig topman van Unilever en nu totaal gedreven, en dat horen we ook, om iedereen aan plantaardig voedsel te krijgen. Maar hoe krijgen we de traditionele voedselspelers, zoals Unilever, ook mee in de transitie? En wie zijn eigenlijk die wereldleiders met wie hij samenwerkt? Dat zometeen in het tweede deel van BNR's Big Five. Nou.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de voedselpioniers. Mijn gast is Kees Kruithof. Hij is de CEO van de Live Kindly Collective. En Kees, onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Zo ontstaat er een mooie verbinding. Ook tussen de verschillende weken die we hebben. Want vorige week hadden we Ondernemen met Impact, gepresenteerd door mijn collega Arte Rooijakkers. En in zijn laatste aflevering die week had hij Eva Gouwens van Fairphone te gast. En die had deze vraag voor jou.
Hij komt van Unilever en kent dat bedrijf door en door. Unilever is eigenlijk nu het grote voorbeeld van een duurzame multinational. En ik ben benieuwd of hij nu in zijn nieuwe bedrijf wat er anders is. Of de mensen anders zijn, of de organisatie anders is, of hij anders stuurt. Of dat eigenlijk hetzelfde is als bij Unilever. En Unilever dus inderdaad al net zo duurzaam is als het nieuwe bedrijf waar hij nu werkt.
Heel veel vragen heeft ze. Maar wat is het verschil? Het grootste verschil?
Ja, dankjewel Eva. Wat een ongelofelijke leuke vraag. En ik krijg deze vraag heel veel van heel veel mensen. En er zijn heel veel verschillen en ook heel veel gelijkheden. Dus het eerste wat er helemaal gelijk is, is dat het gaat natuurlijk over klanten en over consumenten. En het gaat over supply chain en het gaat over duurzaam zijn. En dus dat is eigenlijk wel hetzelfde. Wat er echt heel fundamenteel anders is, is het eerste is dat dit echt een start-up is. En dus in plaats van 170.000 mensen, hebben we 170 mensen. En dus dat is al iets heel anders. Ten tweede is het zo is dat je natuurlijk moet fundraisen om je geld bij elkaar te krijgen. Dus dat is ook, kijk ik op een bankrekening of er nog wel genoeg geld op staat. En dus het ondernemende daarvan is wel heel, heel, heel anders. Wat er verder anders is, is dat alles wat we doen heeft een positieve bijdrage. En bij Unilever was het natuurlijk zo, is dat we probeerden daarmee het bedrijf en de kern van het bedrijf mee te nemen om het duurzaam te maken. Ja. En dat is dus vanaf de huidige situatie ietsje beter en iedere keer stap voor stap beter. En hier is het zo dat je fundamenteel vanaf het begin het allemaal helemaal goed, zodat het purpose at the core is dat alles wat je doet vanuit een bewustzijn, vanuit een positieve bijdrage. En omdat je vanaf niks begint, heb je het voordeel om dat te kunnen
en
doen.
En zijn er dan ook bepaalde dingen die over de rand vallen dat je zegt, nee, wij moeten bij die purpose blijven, dit doen we niet. Ja. Hier is de grens. Ja. Noem eens zoiets.
Ja, kijk, vanaf het begin zijn we begonnen om dus te zeggen, we hebben een aantal bedrijven gekocht, we hebben nu 5 bedrijven gekocht. En daarmee moet je vanuit die basis moet je direct zeggen, oké, wat zijn nou wat we echt willen? En één daarvan is dus biologisch en 100% de plantaardige voeding en 100% biologisch te maken. Dus daarmee zijn we heel snel bezig om dat neer te zetten. Ook op het moment dat je bezig bent om in een nieuw land te komen, als we nu naar China gaan en naar Amerika. Vanaf het begin kan je dat helemaal goed neerzetten.
Maar is dat lastig?
Ja, kijk, er is altijd zijn vele dingen lastig. Hè. Ten eerste is het als je vanuit niks begint. Maar om het op te starten is überhaupt lastig. Hè. Want dat is, je moet schaal creëren, je moet bekendheid krijgen, je moet die klanten meekrijgen. En dus dat is het eerste wat heel lastig is. Het tweede wat er natuurlijk een uitdaging is, is om het op een andere manier te doen. In Amerika zijn er al heel veel plantaardige burgers. En een van de dingen die wij dus doen, is dat we dus in plaats van burgers er veel meer in plantaardige kip zitten. En dan kan je dat ook weer op een hele nieuwe standaard doen. En nogmaals,
omdat die burgers toch niet helemaal dat gezonde uitstralen wat jullie willen hebben?
Ja, kip is makkelijker om inderdaad op 100% biologisch en met minder ingrediënten te doen. En dus als je daarmee dat weer begint, kan je vanaf het begin af aan nieuwe standaarden zetten. Dus dat is het eerste. Het tweede is dat je vanaf het begin af aan ook zeg maar het veel meer digitaal kan neerzetten, omdat je geen legacy bedrijven hebt. Nou, dus altijd vanuit dat soort. Dus
sommige dingen zijn makkelijker, omdat je gewoon vanaf het begin bouwt en dan heel duidelijk zegt dat wel, dat niet.
Ja.
Maar ja, je zit opeens met heel weinig mensen. Ik bedoel, jij liep in Amerika een beetje de scepter te zwaaien met al die mensen. Hoeveel mensen werkten er voor jou?
Ja, 12.000 mensen.
12.000 mensen. En nu?
Ja, nu hebben we zeg maar 170 en dan de fabrieken erbij. Dus in totaal 600 met de fabrieken erbij.
En denk je dan wel eens, oh lord, en je moet af en toe de rekening controleren of er voldoende op staat?
Ja.
Dat ben je toch helemaal niet gewend als je van zo'n concern als Unilever komt?
Niet gewend, maar wel zo ongelooflijk leuk om echt een ondernemer te zijn. En ik had dat vaak gehoord in mijn leven. Is het verschil van bij een groot bedrijf versus een echte ondernemer. Het is heel leuk om het allebei te mogen hebben.
Eerlijk, het gaat ook met vallen en opstaan,
altijd,
toch?
Altijd, absoluut.
Wat is het moment dat jij denkt, want je zit hier met de goede bedoelingen in. Je wil dit laten vliegen. Je ziet echt die grote markt voor je. 400-500 miljard dollar. Gaat er uiteindelijk in die markt om, zijn jullie verwachting. Maar af en toe denk je toch, waar zit ik in?
Ja, dat is natuurlijk wel zo. En met name is het het fundraisen. Om iedereen weer mee te krijgen en te zorgen is dat je genoeg kapitaal hebt om te investeren, is het eerste. Het tweede, wat een hele grote uitdaging is, is omdat we zeg maar ondernemers, founders en globale leiders bij elkaar zetten, is om daar een cultuur van te maken, wat daadwerkelijk zeg maar een nieuwe manier van een cultuur is. Want wat je wil hebben, is het beste van die founders en het beste van die entrepreneurs. En die wil je ook de beste van de wereldleiders samen te laten komen.
En wie zijn, want dat zei ik inderdaad bij de introductie, hè? Dat is een collectief. Trouwens, jullie hebben ook een mediaplatform. Hè? Dat is misschien ook goed om te zeggen. Maar een collectief van ondernemers die plantaardige producten maken. En jullie zijn dat te verfijnen. Dus daar werken jullie allemaal aan. Maar ik zei inderdaad ook dat jullie met wereldleiders samenwerken. Wie zijn die wereldleiders dan?
Ja, dat is als je nu zeg maar we hebben dus 50 mensen die soort van het bedrijf aansturen. Dat zijn zeg maar de kernmensen die we hebben. Wat daar leuk aan is, is dat de helft zijn vrouwen, de helft zijn mannen. Er zijn 18 nationaliteiten, waanzinnig leuk. En er zijn 42% komen zeg maar vanuit de bedrijven die we gekocht hebben. Die 5 bedrijven, zoals Like Meat en Oomph en No Meat.
Dat zijn al die partijen
Family,
die dus die markt
een onderdeel,
willen.
Die een onderdeel van het collectief zijn geworden. Dus dat zijn 42%. En dus 58% zijn zeg maar mensen die vroeger in fast-moving consumer goods industrie hebben gewerkt. Maar dat is dus heel wijd. Dus mensen die bij Nestlé hebben gewerkt, mensen die bij Cargill hebben gewerkt, mensen die bij Unilever hebben gewerkt, bij Kraft Heinz. Eigenlijk
dus echt mensen vanuit die traditionele sector die erin geloven. En Paul Polman zit er volgens mij ook bij.
Ja, wat nog even terug op het managementteam. Ja. Wat leuk is, is bijvoorbeeld dat de CFO, die was vroeger was die global CFO van Kraft Heinz. En hoe uniek kan het zijn? En dan hebben we Mick van Ettinger, dat is onze chief marketing officer. Ja. Dus zo zie je. Is dat
maar
we
klopt
dus
toch dat Paul Polman hier ook bij betrokken is? Want is dat lastig om te benoemen?
Nee, is helemaal niet lastig om te benoemen. Maar in wat we gaan doen, is we gaan onze raad van commissarissen gaan we aankondigen over 2 weken.
En daar zit Paul Polman in.
Nou, dat zullen we dan over 2 weken gaan we dat aankondigen.
Ik heb gezien dat jij ook nevenactiviteiten verricht voor het adviesbureau van Paul Polman.
Ja, we hebben samen met Paul en met Valerie Keller en Jeff Seabright hebben we een organisatie gestart. Dat heet Imagine.one. Daar ben ik co-founder samen met Paul.
Ze zitten gewoon in die raad van commissarissen.
Over 2 weken gaan we onze raad van commissarissen aankondigen. Daar zijn we heel trots op.
Ja, ik heb geleerd, als mensen altijd heel erg lachen, dan is het waar. Dus nou ja, we zullen zien, maar volgens mij weet ik het antwoord. Is het niet toch een gemiste kans dat, want we weten dat Paul Polman die wilde ook heel erg deze lijn verder doorzetten. En die moest natuurlijk met de aandeelhouders stoeien. En dat was allemaal lastig. Jij werd Paul Polman 2.0 genoemd. Is dat trouwens irritant dat iedereen jou steeds en ik nu ook weer met hem vergelijkt?
Nee hoor, ik vind het een grote eer.
Je kan ook niet anders zeggen natuurlijk. Ja. Maar is dat iets wat meespeelt?
Nee, ik denk dat het zeker zo is. Is dat het heel goed is dat je eigenlijk over de hele wereld die bedrijven een steeds bewuster bedrijfshuishouding gaat doen. En corona heeft daar overigens weer een waanzinnige bijdrage aan geleverd. Want de wereld heeft zich toch gerealiseerd. Is dat we veel bewuster moeten omgaan met de planeet. Veel bewuster moeten nadenken over welke systemen zitten er nou in de wereld. En waar moeten we nou echt het systeem gaan veranderen. En virussen is natuurlijk daar waar mens en dier eigenlijk interact. En dat is dus een van de grote dingen waarvan ze zeggen welke transformaties moeten er plaatsvinden om dit soort.
Dus je denkt nu dat er een versnelling uiteindelijk gaat komen door corona. Maar is het een gemiste kans dat Unilever het niet heeft aangedurfd? Want jij wilde dit al volgens mij toen je bij Unilever zat en Paul Polman ook.
Kijk, Unilever is natuurlijk een heel duurzaam bedrijf. En dat zijn ze.
Ja, maar je zei eerder ook, het moet duurzamer. Ja. En met die eye-openers die jij nu hebt, dan valt het wel mee hoe duurzaam zij nog zijn.
Nou, wat het leuk is dat Unilever natuurlijk ook een onderdeel hiervan is. En via de vegetarische slager een onderdeel om daadwerkelijk de hele industrie mee te krijgen. En een van de dingen, dat is ook waarom we niet gewoon een Live Kindly Company heten, maar Live Kindly Collective, is dat we echt heel nadrukkelijk ervan uitgaan, is dat het met z'n allen moet je het doen. Als je vanuit een oud voedingsmiddelensysteem een nieuw voedingsmiddelensysteem wil krijgen, moet dat vanuit de hele wereld, vanuit alle krachten, moet dat plaatsvinden.
Oké, maar dan wil ik je toch even een uitspraak die je zelf hebt gedaan voorleggen. Jij hebt gezegd in een van de artikelen die ik heb gelezen: om de concurrentie een stap voor te blijven is disruptie in mijn ogen een must. Tijdens de race naar CEO van Unilever Global was dit dan ook mijn propositie. Unilever koos er echter voor om te gaan voor continuïteit voordat de volgende stap kon worden gezet. Dit was bepalend voor mijn keuze om deze multinational te verlaten.
Ik ben heel, ik vind het heel uniek dat je deze quote ergens hebt gevonden. Maar,
het klopt toch?
Ja, een beetje.
Een beetje,
niet helemaal. Maar het is in ieder geval zo is dat er volgende generatie technologie helpt om nieuwe markten neer te zetten. En dat is eigenlijk ook waar we het vandaag over hebben.
Maar is dit gewoon niet het probleem dat al die grote bedrijven nog niet meegaan in die grote transitie en dat ze dat niet hebben aangedurfd?
Nee, ik denk dat het anders is. Als je gaat kijken naar Nestlé heeft een hele nadrukkelijke uitspraak gedaan over naar meer plantaardige voeding. Danone heeft dat gedaan, Unilever heeft dat gedaan, Cargill heeft dat gedaan. Dus eigenlijk is het de tegenovergestelde. Is dat grote bedrijven en iedereen ermee bezig is om naar deze meer sustainable voedingsmiddelenindustrie toe te gaan.
Maar het gaat zo langzaam.
Ja, ik denk dat het niet zo heel langzaam gaat. Het is zo is dat dit komt op gang. En op een gegeven moment is dat zo, zoals je daarnet al zei, is dat echt unstoppable. En daarmee krijg je dus.
Weet je wat, laten we het er zo over hebben. Want dan ben ik ook benieuwd naar al die belangen die daar ook spelen vanuit de vleesindustrie. Dat is straks wel. Ivan Frips.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de voedselpioniers. Mijn gast vandaag is Kees Kruithof. Hij is de CEO van de Live Kindly Collective. En dat is een collectief van allerlei ondernemers die ons aan de plantaardige voeding willen krijgen en daar producten voor leveren. En uiteindelijk zit er ook een heel mediaplatform aan vast. En die wereldleiders die allemaal proberen die transitie voor elkaar te krijgen. En het interessante aan die transitie en dat pionieren is dat het super gaaf is, want je bent die uitdager, maar ook natuurlijk best wel lastig af en toe dat je die hele grote bubs in beweging moet krijgen. En jij denkt toch, ook geholpen door corona, dat die transitie nu snel gaat en dat die grote spelers zoals Unilever, waar je vandaan komt, uiteindelijk ook meegaan.
Ja, zeker. Je ziet die trend. Die komt vanuit de volgende generatie. Het is ook heel logisch. Als je op een gegeven moment aan het nadenken bent over wat er daadwerkelijk moet gebeuren, ziet iedereen het ook relatief op een makkelijke manier. Helpt, zoals je al zegt, corona. En uiteindelijk is het zo, is dat dus ook grote bedrijven, kleine bedrijven, disruptors, innovators, alles. En dus het economische proces begint ook een extra stuwing aan de hele transformatie en de hele ontwikkeling van de markt te zijn.
Ik zat op jullie website te kijken van het platform en daar zag ik, daar hebben jullie ook allerlei blogs die jullie maken. En daar zag ik ook dat jullie de nieuwe CEO van Unilever, of nieuw, hij zit er al een tijdje, Ellen Joop, daarin ook quoten dat hij zegt van deze markt is niet meer te ontkennen. Dit gaat nu supersnel, dit is echt een trend.
Ja, dus eigenlijk zegt iedereen dat, of dat Emmanuel van Danone is, of dat Ellen Joop van Unilever is, of dat Mark Snijder van Nestlé is. Iedereen is hier een onderdeel van. En dat is uiteindelijk hartstikke goed. Zoals je al zei, wat wij niet alleen zijn is een voedingsmiddelenplatform, maar ook een mediaplatform. En dat is juist heel leuk, want daarmee kunnen we dus, zeg maar, de stem van die hele markt, van die hele beweging, kunnen we die stem van die beweging kunnen we zijn. En daarmee kunnen we mensen weer meer bewust worden en maken van wat dat nou betekent om een vegan lifestyle te hebben.
En je noemde natuurlijk net al Ali B, hè, die jullie natuurlijk inzetten. Want uiteindelijk moet je gewoon draagvlak krijgen vanuit de samenleving. En zeker als je kijkt dat wereldwijd de middenklasse groeit, waardoor de consumptie van vlees juist stijgt. En vlees is een luxe product. Is misschien uiteindelijk vergelijkbaar met vliegen. Weet je, op het moment dat je het kan, wil iedereen dat doen. Wordt daar de grootste challenge om die mensen direct naar dat plantaardig eten te krijgen.
Ja, en het mooie is de directe. Want ten eerste is het zo dat Ali B nu natuurlijk Ali V heet.
En ja, van Ali Vegan. Ja,
van Ali Vegan. En dat hij de grote bruggen slaander is. Namelijk als knuffel Marokkaan is dat natuurlijk ook. Die paradoxen die zit erin. Dat is natuurlijk helemaal wie hij is. Om daarmee de samenleving aan elkaar te verbinden. Dus dat is waanzinnig hoe hij dat doet. En je vraag is precies, namelijk direct van eigenlijk geen vlees. vlees of weinig proteïne.
Ja, want je hebt het nu bij Ali B, heb je het over Nederland, toch?
Ja, maar dus internationaal eigenlijk is over de wereld, als je het hebt over de middenklasse. Dus dat het is van lagere klasse ga je naar de middenklasse. Dan gaan mensen vlees eten. En het is eigenlijk net zoals bij de mobiele telefonie. Vroeger hadden mensen in Afrika, in China en in Brazilië, die hadden vroeger, gingen ze van geen telefoon, zijn ze in één keer gegaan naar de mobiele telefoon. En dat zie je hier eigenlijk ook, is dat je dus een mogelijkheid hebt om van weinig of lage proteïne, dus een leapfrog te maken.
Maar hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Dat ze dus niet in dat vliegtuig stappen, wat met dat vliegen natuurlijk ook is gebeurd, weet je
wel? Ja, wat je ziet is dus het verkrijgbaar maken en het betaalbaar maken van.
Want dat
dus
is natuurlijk
uiteindelijke
nog wel een probleem. Het is te duur.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Op het moment is het nog steeds duurder dan organische kippen. Dus het is zeg maar 30% duurder. Maar uiteindelijk is het zo, is dat als er schaal komt in zo'n industrie, dat automatisch ook de betaalbaarheid van de producten.
Dus dat heb je ook nodig. Je moet die massa maken om het goedkoper te krijgen. En in deze transitie zitten we nu.
Ja, en nogmaals, en dat is de volgende versnelling van de markt.
Oké, maar dan is er ook een andere versnelling volgens mij nodig. De overheid. Bijvoorbeeld de schijf van 5. Kom op.
Oh, wat
in
leuk.
In dat verhaal van jou. En dan zie ik die schijf van 5.
Ja, zo leuk. Dus het opnieuw doen van de schijf van 5. Nog steeds is het zo dat die 5 elementen zijn absoluut van belang.
Aardappelen, groente, vlees.
Nee, wat de eerste gedachte van de schijf van 5 is namelijk balans. En dat is heel cruciaal in een voedingsmiddelenpatroon.
Dus dat is goed.
Dus dat is heel goed. Het tweede is een onderdeel van die 5 elementen is proteïne. Ook dat is goed. En het enige is dat het dus nu zo is dat in plaats van dierlijke proteïne, dat naar plantaardige proteïne gaat. En dat is dus.
En dat we dat dus geloven, dat je daar ook spierballen van kan krijgen.
Ja, exact. Dus dat was het voorbeeld van de ox en de os.
Van de game changer. Ja, game changer. Die serie op Netflix die je bedoelt.
Maar
ja.
Dus die schijf van 5 is uiting van de maatschappij. Balans is goed, proteïne is goed, maar plantaardige proteïne is het eerste. Tweede is dat waar de overheid een hele grote bijdrage aan kan leveren, is wat er nu gebeurt met de EU Green Deal. Dus Timmermans. En die zijn aan het kijken welke industrieën in Europa moeten we nou helpen om daadwerkelijk naar net positief of net zero te gaan in 2040 of 2050. Sommige landen doen 2050. China heeft dat net gezegd. Biden die erin is gekomen. En dat zie je dus. En dus de EU Green Deal in Europa is daarmee bezig. En daar komt het eigenlijk terug op één ding. Dat is heel belangrijk. En dat zijn de werkelijke kosten. En dat die werkelijke kosten, zoals de vervuiler betaalt eigenlijk, is dat als je de werkelijke kosten van een dierlijke industrie kijkt, dan wordt daar subsidie gegeven, maar zou er eigenlijk een belasting moeten worden geheven. Omdat de kosten hoger zijn voor de hele maatschappij, als je de hele wereld erin meeneemt. En dat bij een plantaardige industrie zijn de daadwerkelijke kosten zijn eigenlijk lager. En daar zou dus subsidie over moeten worden gegeven. Nou, die dubbele stap is misschien een stap te ver in eerste instantie.
Maar dat heb je wel nodig, toch, om die echte grote verschuiving. Want
ook dat is
de belangen van de vleesindustrie zijn gewoon nu nog te groot.
Absoluut. En dus daar is weer als we het hebben over versnellingen van die markt, we hebben gesproken over de Gen Z en de millennials, namelijk de volgende, de jongere generatie, dan is vervolgens de schaalgrootte van de industrie, die gaat dan dus die kosten omlaag brengen. Dat is een volgende versnelling. En dan is dus deze versnelling is dus weer een volgende, waarin het eindelijk zo is dat alle elementen van de samenleving, of dat nou NGO's zijn, overheden of bedrijven, allemaal aan hetzelfde aan het duwen zijn.
Morgen heb ik natuurlijk weer een hele bijzondere gast. En dat is Jaap Korteweg. Hij is de oprichter van de Vegetarische Slager. Noemde jij al eventjes, hè? Natuurlijk de Vegetarische Slager. Maar nu is hij bekend van Vegan Cowboy. Hij wil veganistische groenten naar de markt brengen. Ik vond dat echt een eye-opener, dat dus groenten niet vegan zijn. Maar wat zou je hem willen vragen? Want die kettingvraag gaat natuurlijk gewoon door.
Ja, wat leuk. En ten eerste wil ik vragen aan Jaap om hem een keer te ontmoeten. En dus ik wil hem heel graag uitnodigen om in Noordwijk te komen. Of anders kom ik bij hem langs. Ik heb eigenlijk twee grote vragen voor hem. Het eerste, wat was het moment, waar stond je, met wie was je, dat je definitief besloot om je bedrijf te verkopen? Want dat is iets wat je maar één keer kan doen. En dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat in zijn mijn emotionele proces heeft plaatsgevonden. Dus dat is het eerste aan Jaap. En de tweede is, als Unilever is het zo, is dat er heel veel bedrijven, zoals vegetarische slager, als kleine bedrijven, dat die een onderdeel worden van Unilever. En dan is vaak is het zo is dat we proberen om die founders en die ondernemers in het bedrijf te houden. Ben & Jerry's is daar een goed voorbeeld van. De oprichters van Puka. En die blijven eigenlijk in dat bedrijf. En Jaap heeft eigenlijk in mijn ogen al heel snel besloten om geen onderdeel van Unilever te blijven. Hoewel die daarmee een hele grote bijdrage zou kunnen leveren. Zowel aan het versnellen van de totale industrie, om naar plantaardig te gaan, als om Unilever daarmee te helpen. Dus ik ben heel benieuwd waarom die eigenlijk niet nog langer in Unilever een onderdeel van deze trend in plantaardig alternatieve vlees zou zijn.
Heel interessant. Zou het uiteindelijk kunnen dat de Live Kindly Collective en al die producten die daaronder vallen opgaan in Unilever?
Och, ik denk dat het heel belangrijk is dat er vele partijen zijn die het er deze markt aan duwen zijn. Dus dat is absoluut niet wat we doen, wat we zeggen. Wij hebben een missie om plantaardig eten de nieuwe norm te maken over de hele wereld. En daarmee eigenlijk over de wereld een nieuwe multinational, maar dan in plantaardig eten te maken.
Ik wilde je heel erg danken dat je hier te gast wilde zijn. Dank Kees Kruithof, hij is de CEO van de Live Kindly Collective. En alle afleveringen zijn zoals altijd van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Straks Iwan Verrips met BNR Breekt over de vertrutting van onze maatschappij. En ik ben er morgen weer. Dag.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.